Heel fijn dat u bereid was ook om vanavond hier naartoe te komen. En voor ons een lezing te houden over de rijkdom ook van het verbond. Ik stel voor dat we dan met elkaar gaan zingen van Psalm 25. Het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Dus het vijfde vers van Psalm 25. Zullen we weer samen een zegen vragen. Getrouwe en levende Heere in de hemel, hoe past het ons om ook aan het begin van deze avond om uw aangezicht te zoeken in het gebed en om uw naam dank te zeggen dat u het ons geeft dat we ook op deze vrijdagavond met nog zoveel mannen en vrouwen uit het midden van de gemeente hier mogen samen zijn rondom uw woord op deze gezamenlijke slotavond. U hebt het gegeven, Heere, ook in het afgelopen seizoen, dat uw woord telkens mocht uitgaan. Niet alleen op de zondagen, maar ook door de week, ook op de verenigingen. En dan bidden we van u, wil u dat alles toch ook genadig met uw zegen en met uw rijke gunst bekronen. Opdat toch ook in ons midden, Heere, uw naam zal worden geheiligd. Opdat ook in ons midden uw koninkrijk zal komen en uw kerk zal worden gebouwd, zal worden bewaard en worden vermeerderd, dat het getal van uw kinderen ook onder ons mag worden uitgebreid, en zo de gemeente gebouwd zal worden, ook op dat enige fundament, wat u zelf hebt gelegd, in uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. En dan mogen we ook vanavond hier samen zijn, Heere, rondom uw woord, rondom dat belangrijke onderwerp, als het gaat over uw verbond, wat dat nou betekent voor onszelf heel persoonlijk, maar toch ook voor de opvoeding als u uw kinderen aan onze zorgen hebt toebetrouwd. O Heere, dan bidden we van u, wil u dan ook vanavond zelf in ons midden zijn. We danken u dat u ook dominee Pieters ook veilig hier hebt willen brengen, dat hij vanavond in ons midden mag zijn ook om dit woord te ontvouwen en aan ons uit te leggen. Gedenk u hem, Heere, en wil u hem uw rijke zegen schenken, persoonlijk en ambtelijk, ook in de gemeente die hij mag dienen, maar ook vanavond in ons midden. Als hij de avond hoopt te leiden, de lezing hoopt te houden, en straks ook wellicht na de pauze ook nog vragen hoopt te beantwoorden. geef u dan ook, Heere, alles wat nodig is. Kom u er zelf mee. En dat ook zo deze avond hier en thuis voor ons heel persoonlijk dat rijke zegen mag zijn. Opdat ook wij uw verbond en woorden ook als onze schatten zullen leren gadeslaan. En opdat ook wij, wat we zondag ook nog hebben gezongen in uw huis met David, u met gelovige roemen ook onze verbondsgod leren noemen. Wij vragen dat zo van u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We willen vanavond twee stukjes met elkaar lezen uit Genesis. Een stukje uit Genesis 15, waar we lezen dat de Heere het verbond opricht met Abraham. En dan vervolgens nog een stukje uit Genesis 17. Dus eerst een stukje uit Genesis 15. En dan lezen we vers 7 tot en met het einde. En daarna hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 8. Dus eerst Genesis 15 vanaf vers 7. Voorts zeide hij, de Heere, tot hem, tot Abraham, ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide, Heere, Heere, waarbij zal ik het weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem, neem mij een driejarige vaas en een driejarige geit en een driejarige ram, en een totelduif en een jonge duif. En hij bracht hem al deze en hij deelde ze midden door en hij legde elks deel tegenover het andere. Maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abraham joeg het weg. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abraham en zie, een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat hun lieden niet is, en zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken, 400 jaar. Doch ik zal het volk ook richten, het welk zij zullen dienen, en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede, en gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, er was een rokende oven en een vurige fakkel die tussen de stukken doorging. Te dienzelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham, zeggende, uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat, de Keniet en de Keniziet, en de Kadmoniet en de Hetiet en de Feriziet en de Refaïte, en de Amoriet en de Kanaaniet en de Girgaziet en de Jebusiet. En dan lezen we nog verder in Genesis 17, vanaf het eerste vers tot en met vers 8. Als nu Abraham 99 jaren oud was, zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide tot hem, ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende, mij aangaande, zie, mijn verbond is met u en gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal deze Abraham, want ik heb u gesteld tot de vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen, en ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot de God en uw zaad na u, en ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingenschappen geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn. Tot zover. Nou, ik wou hier graag de avond mee voor geopend houden. Dan geef ik graag het woord aan u.
Dank u. Ja. titel van het onderwerp is de plaats van het verbond in de opvoeding. Wat lezen wij in de Bijbel over opvoeding? We kunnen ook uit tegenwoordige boeken en allerlei andere manieren wel iets over opvoeding vinden. Zowel het doel daarvan, kinderen tot zelfstandigheid brengen bijvoorbeeld, en de manier waarop wij al vanaf jongste jaren onze kinderen proberen zelfstandig te laten worden. Verder is er ook heel wat al te lezen over het onderwijs dat we onze kinderen geven, moeten geven of ook mogen geven. Opvoeden, wat is het een onmogelijk werk als je gaat leren wie je zelf bent en als je gaat merken wie je kinderen zijn. Want dan zullen wij het merken bij onszelf en onze kinderen dat het niet vanzelf gaat. Om namelijk in de wegen des Heren te gaan. En afgezien nog van de godsdienstige opvoeding is het ook nog een keer zo dat ik denk elk oudere paar, ook midden in de wereld of waar ook maar, te maken krijgt met ik wil niet en ik zie het anders. Waar onze kinderen een eigen wil, een eigen mening enzovoort hebben en ook gaan ontwikkelen. Dat mogen we stimuleren, maar tegelijkertijd ook reguleren, binnen regels houden. Dat probeert elk ouderpaar, niet alleen godsdienstige mensen, ook anderen. Ze betrekken grenzen, kinderen moeten leren gehoorzamen. Al dat soort dingen hoort bij opvoeden. Wanneer we in de Bijbel eens kijken wat daarin staat over het opvoeden van kinderen, dan ja, automatisch gaan we naar het boek Spreuken kijken. Daar wordt heel wat, zowel principieel als ook vooral praktisch onderwijs gegeven. Wat we allemaal onze kinderen moeten vertellen. Welke dingen we ze moeten leren of juist ook afleren. Waartegen we ze moeten waarschuwen en waarin we ze moeten stimuleren. Allerlei voorbeelden worden gegeven. Ik zei het al. Principieel, als het gaat over wat het begin of de bron van de ware wijsheid is, namelijk het vrezen van de Heere, dat is diep ontzag voor hem hebben, dat is hem alleen als norm, als doel in ons leven stellen, met hem rekening houden, dat maakt wijs. Alleen dan blijkt ook dat onze kinderen, en dat staat ook in het boek Spreuken, dwaasheid hebben in hun hart, net als trouwens de vader van onze kinderen en de moeder van onze kinderen, dat zijn wij. En dan kunnen wij niet verbaasd zijn dat ook daar weer conflict situaties ontstaan, juist op dat principiële punt. Maar dan niet minder ook als dat principiële handen en voeten moet krijgen in de praktijk. Wat je wel doet, wat je niet doet, wat je wel zegt, wat je niet zegt, hoe je met geld omgaat, met tijd omgaat, met zoveel dingen meer. En al die dingen, alle eeuwen door, hebben alle ouders er steeds weer mee te maken gehad, min of meer, al dan niet godsdienstig, om hun kinderen te leiden, te onderwijzen. Het belangrijkste is daarbij wel wat de Bijbel ons leert om samen te vatten in Efeze 6, dat we onze kinderen opvoeden in de vermaning, in de onderwijzing van Gods woord. Als wij dan in de Bijbel ons oor te luisteren leggen over opvoeden, wat bijvoorbeeld aan opvoeding, aan opvoedingsvoorbeelden tot ons komt, dan blijkt dat bijzonder weinig te zijn. Als je bijvoorbeeld met de vraag in je achterhoofd gaat lezen, de vraag, wat zei deze vader tegen zijn zoon? Welke gesprekken hield hij met zijn kinderen? Je kijkt dus naar Adam, die natuurlijk zijn zonen, Kain en Abel, heeft onderwezen. Je kijkt dus bij Noach, die Sem, Cham en Jafet heeft opgevoed. Abraham, over wie we net gehoord hebben, die zijn zoon Ismaël en later zijn zoon Isaac heeft opgevoed, heeft onderwezen. Dan, ja, toch eigenlijk wel wat vreemd vinden wij misschien, als we er goed op letten, dat er niet één gesprekje, niet één ontmoeting, bijna niet één keer in de Bijbel geschreven staat. Van Abraham en Isaac alleen maar bijvoorbeeld dat moment van de offergang naar Moria. Of ook als je kijkt naar een man als Jacob, over wie heel veel details in de Bijbel staan. Van zijn huwelijksleven met Lea en Rachel, zijn kinderen en heel veel misstanden en ellendige dingen van zijn kinderen. Toch wat lees je weinig of helemaal niets zelfs over hoe Jacob zijn zonen Ruben, Simeon, Levi, Juda enzovoort heeft opgevoed. Welk onderwijs hij ze gaf, wat hij ze vertelde over God, over zonde en genade, over bekering en over geloof. Eigenlijk niet één woord. Ook later niet. Je leest wat over Amram en Jochebed, die hun kindje Mozes verborgen en toen in dat biezenkistje legden. Maar wat ze me verteld, ook toen de dochter van Farao de moeder van Mozes betaalde om hem te zogen, te voeden, en ook die eerste tijd dus de vrijheid schonk om hem op te voeden, alweer geen woord. Wat zou zij toch hebben verteld aan Mozes? Over zijn afkomst en over zijn toekomst. Ja, er is wel wat gezegd, er is wel onderwijs gegeven, want anders hadden we nooit kunnen lezen wat bijvoorbeeld in Hebreeën 11 staat, dat Mozes liever met het volk van God kwalijk behandeld wilde worden dan de schatten van Egypte te hebben, of voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dus dat wist hij toch, dat had hij niet van de dochter Farao geleerd. Dat moet van zijn moeder zijn geweest. Maar alweer, geen één gesprekje. En zelfs iemand als Hanna en Samuel, ook daar lezen wij niets over opvoeden. En we kunnen nog een poosje zo doorgaan, om steeds die toch wel teleurstellende uitslag te constateren, dat wij geen voorbeelden haast of helemaal niet vinden van daadwerkelijk hoe een vader voorging in gebed, of ook hoe een man en vrouw met ons spraken over de dingen van God, dan een enkele opmerking. En toch, tegelijkertijd zegt die Bijbel heel veel over opvoeden. Ik zei net al het boek Spreuken, maar ook tussendoor steeds bij profeten, ook psalmdichters, en later vooral ook de brieven van de apostelen. Steeds vind je best wel heel wat aanleidingspunten of aanknopingspunten of richtlijnen, zodat wij niet hoeven te zeggen, wij weten niet hoe onze kinderen Bijbels moeten opvoeden. Dat kunnen we in de schrift toch wel vinden. Maar meer in het algemeen en meer in voorschriften dan in voorbeelden. Nou, de Heer heeft het zo goed gevonden en wij moeten het dus ook goed vinden. Ook al kunnen wij zo nu en dan wat wensen hebben, dat is nogal eens het geval. Ik denk bij collega De Geef net als bij mij, als je je voorbereidt op een preek, het gaat ook over een persoon, dat je nogal eens wat meer over hem zou willen weten. Neem nou het ene voorbeeld, zomaar willekeurig, van een Zacchaeus over zijn vrouw. Geen woord. Over hoe het was een dag tevoren. Hoe het later ging toen hij dat geld ging terugbrengen. Allemaal geen woord. Wat zouden we graag meer willen weten? De Heer heeft het goed gevonden om het niet te vertellen. En wij krijgen een oefening om daar het maar mee eens te zijn. Het tweede deel van de titel, of eigenlijk het eerste deel, is het verbond in die opvoeding. De plaats van het verbond. Degenen die deze titel hebben bedacht en aan mij hebben doorgegeven, hebben verzuimd mij te vertellen over welk verbond zij dachten en ik het moest hebben. Bedoelden zij het huwelijksverbond? Of bedoelden zij het verbond tussen gezin en school? Nee, natuurlijk niet. Al is dat best wel heel belangrijk. Hè? Eenheid tussen school, waar onze kinderen zoveel uren van een dag, zoveel dagen van een week en van een jaar, van hun jonge leven doorbrengen en gevormd worden door alles wat juffen en meesters zeggen en wat dan ook nog een keer aan sfeer daar heerst en aan andere invloeden via andere kinderen enzovoort, ook onze kinderen raakt. Ja, heel belangrijk, een verbond tussen school en gezin, waarbij de kerk natuurlijk ook een eenheid vormt, een drieslag. En zeker, heel belangrijk ook, een huwelijksverbond. Al kennen we niet letterlijk dat woord in de Bijbel, het is toch wel heel duidelijk dat de schrift over het huwelijk spreekt als over een verbond. Maar nee, de vraagstellers die de titel hebben bedacht en doorgegeven, dachten zomaar dat dominee Pieters wel begreep dat het over het genadeverbond ging. Nou, dat zullen we dan ook vanavond maar behandelen. En daar heeft dan ook uw eigen predikant al het een en ander ons van doen horen uit Gods woord. Hoe de Heere zelf dat verbond oprichtte, hoe hij zelf dat verbond bevestigde en een teken van de besnijdenis later bij instelde. En als wij dan zo de Heilige Schrift nalezen, dan zien we dat er heel veel over te zeggen is. Wat is trouwens een verbond precies? Eigenlijk is dat een overeenkomst of contract tussen twee mensen, tussen twee groepen, tussen twee landen en volken, hoe dan ook. Eventueel zelfs met meer dan twee, een groep, mensen onderling, drie, vijf enzovoort, die een verbond sluiten. Dat gebeurde toen, dat gebeurt nu nog wel. Afspraken. De NAVO is zoiets. Afspraken, als jij wordt aangevallen, dan zeggen wij, we helpen je. Contract, afspraak, verbond. Maar nu hebben we het over het genadeverbond. En dat is toch nog net iets anders dan een gewoon verbond. Een van de bijzondere, opvallende dingen in dat eerste stukje van de schriftlezing is dan ook dat wanneer Abraham alles heeft klaargemaakt en geduldig, of misschien ook wel ongeduldig heeft gewacht op wat de Heere nu zou zeggen of doen, hij in slaap valt. Dat is vanavond niet de bedoeling, hè, tijdens de lezing. Nee, dat was ook eigenlijk Abrahams bedoeling niet. En toch moest het gebeuren. Om duidelijk te maken dat dat verbond nou niet bepaald vanuit Abraham is opgericht. Dat hij het bedacht. Nou, duidelijk is dat de Heer het bedacht, want die gaf het bevel. Maar ook niet dat hij het in stand hield. Jazeker heeft zijn verantwoordelijkheid, die roofvogels jaagt hij weg. Maar uiteindelijk houdt hij het niet vol. Dus uiteindelijk, net als de discipelen nog van Gethsemane, in slaap vallen. Dat is ons aandeel aan het verbond. Oftewel het genadeverbond. Het tweede opmerkende van deze geschiedenis van Genesis 15 is dat wat normaal bij een verbond gebeurde, waar ook dieren werden geslacht, stel dat twee koningen met elkaar een verbond sloten, dan gingen beide koningen tussen de stukken door en zeiden daarmee, zo zeker als deze twee stukken, twee helften van dat dier bij elkaar horen, horen wij ook bij elkaar als één verbond. En zo zeker als deze twee stukken uit elkaar zijn gescheiden, zullen ook wij in stukken geslagen moeten worden als wij het verbond breken. Dus een symbolisch gebaar, beide partijen liepen tussen de stukken door. Maar dat zie je niet, alleen God. In dat visioen van een rokende oven en een brandende fakkel. Maar niet Abraham. Genadeverbond. En dat zie je dus ook als je verder leest in Genesis 17. Waar de Heere nadrukkelijk tegen Abraham zegt wie hij voor Abraham zal zijn. Bekende woorden die in de doopdienst klinken, omdat die tekst, vers 7 van Genesis 17... altijd maar weer wordt aangehaald in het formulier om voor u te zijn tot een God en voor uw zaad na u. Om God voor u te zijn. Om mijn Godheid u ten goede, ten dienste, ter zaligheid te doen strekken. Mijn goddelijke kracht, mijn goddelijke wijsheid, mijn goddelijke trouw, alles, alle eigenschappen van God staan ten dienste van Abraham en zijn nageslacht. Dus genadeverbond, het komt bij God vandaan, hij bedacht het, hij richt het op, hij houdt het in stand. En het is goed dat wij dat steeds bedenken, en niet alleen bedenken, maar opvoeden, betekent ook vertellen. Dat wij dat ons steeds bewust zijn wanneer wij allerlei elementen van het verbond aan onze kinderen doorgeven. Dat natuurlijk ook wel andere aspecten dus aan de orde komen, is wel duidelijk. Maar steeds vanuit die basis. Het is niet een werkverbond, Het is niet een contract tussen twee gelijke partijen, zoals bij koningen, die beide tussen de stukken doorgingen. Maar het is eenzijdig. Het is genadig. Het is dan ook bemoedigend en vertroostend. Wanneer? Nou, in eerste plaats, het gaat wel over opvoeden. Maar ja, opvoeden doen opvoeders. En daarom gaat het in eerste plaats over de opvoeders zelf. Over onze persoonlijke verhouding tot God. Over onze plaats in dat genadeverbond. Hoe wij er tegenover staan. Hoe wij dat zien. Hoe wij dat beleven. Hoe wij daar uitleven. Namelijk, bemoedigend, zei ik, is dat woordje genade bij het woordje verbond. Bij dat woordje uiteindelijk een contract, een overeenkomst, een belofte van God. Niet gegrond op onze trouw of welk ander goed iets van ons ook maar. Alleen op Gods genade, trouw en ontferming, vergevende goedheid. Dan kunnen we dus verder als mislukkelingen. Hoe zijn er hier vanavond? Mislukkelingen. In het persoonlijke en nu speciaal ook als het gaat over het opvoeden, het onderwijzen van onze kinderen. Als het geen genadeverbond was, waar moesten we blijven? Hoeveel tekort, hoeveel schuld? Aan de andere kant, ik zei het al, moeten we het ook doorgeven. Dus persoonlijk praat leven als opvoeder en dan ook aan onze kinderen vertellen. Wat betekent dat nou? Dat zij met dat verbond te maken hebben. Tenminste, is dat eigenlijk wel zo? Hoe zit dat eigenlijk? Daarover gaat het wanneer het woordje plaats in de titel staat. De plaats van het verbond in de opvoeding. Heeft dat verbond daar wel een plaats? Ja, in het persoonlijke leven. In de verborgen omgang met God. Zo in het vers 5. Past precies bij het onderwerp. Als wij Gods verbond en woorden als onze schatten gadeslaan, dat doen we niet van nature, dat is een groot wonder. Daarbij zou ook vers 7 hebben gezongen kunnen worden. Gods verborgen of vertrouwelijke omgang vinden zielen waar zijn vrede in woont. En dan dat heilgeheim wordt aan zijn vrienden daar in overeenstemming met zijn vrij verbond getoond. Omdat dat verbond er is, is er ook die verborgen omgang met God. Dus ja, duidelijk is dat er een persoonlijke relatie is als het gaat over het verbond. Of in ieder geval dat het moet zijn, of dat het er mag zijn. Dat het hoort te zijn, dat de Heer dat ook zelf ons geeft. Maar heeft het nou ook een plaats in de opvoeding? Dat wordt wel verondersteld. Als de titel van dit onderwerp is, de plaats van het verbond in de opvoeding. Maar ja, is dat eigenlijk wel zo? Waar halen we dat vandaan? Hoe zit dat? Omdat er zo heel weinig over opvoeding in de Bijbel staat, als het gaat over voorbeelden, en eigenlijk amper één keer een verbinding wordt gelegd tussen opvoeden en het verbond, kan het best wel zijn dat mensen die toch ook wel trouw de Bijbel lezen en ook wel diepe eerbied hebben voor God en zijn woord en zijn dag en zijn volk en zijn dienst, dat ze toch die lijn, dat ze toch die verbinding niet zien tussen verbond en opvoeding. Ik denk aan een man als Philpott. Philpott, een dominee uit Engeland. Ik denk dat sommigen, misschien wel velen, zijn naam kennen of ook wel eens spreken van hem hebben gelezen. Deze man was eerst predikant in de staatskerk, de Anglicaanse kerk. Daar was de kinderdoop, nog steeds, toen ook. En hij kreeg er steeds meer moeite mee. Omdat namelijk allerlei manieren van zeggen in die tijd hem deden denken dat er een soort moment automatisme bij die doop kwam van nou, eenmaal gedoopt is dus goed af, klaar. Niet zo moeilijk. En hij, door de Heer onderwezen, voelde wel, ja, dat klopt niets niet. En zo kon hij dan ook het daar verder niet meer mee houden. Hij had de verkeerde opvatting van de doop. En die verkeerde opvatting, terecht was hij daarop tegen. En met dat badwater gooit hij ook het kind van de Bijbelse kinderdoop weg. Helaas. Maar goed, deze man, als je hem nu zou vragen om een lezing te houden over de plaats van het verbond en opvoeding, dan zou hij misschien wel zeggen, nou dan zijn we gauw klaar mensen, want er is helemaal geen plaats voor het verbond in de opvoeding. Of hoogstens bij de opvoeder, en als God dat kind bekeert, natuurlijk ook persoonlijk bij dat kind. Maar niet bij het opvoeden. De opvoeding. Toch zeggen wij op grond van de Bijbel dat het wel zo is. Die titel is wel terecht gekozen. En dat komt omdat wij vanuit de eenheid van het Oude Nieuwe Testament tot op de dag van vandaag zien dat wat God eens zei tegen Abraham en wat in de tweede schriftlezing van vanavond aan de orde kwam, ook nog steeds voor onze kinderen geldt. Al is het dan waar dat er niet zoveel voorbeelden in de Bijbel staan van een gesprek tussen vader en zoon enzovoort enzovoort, toch weten we wel dat de God van Abraham ook de God van zijn zaad was. Ja, zegt iemand, het standpunt van een zeer door mij beminde predikant Philpot. God van het zaad als dat bekeerd wordt. Nee, zegt de schrift, niet pas als Isaac later wederom geboren is, tot een waar geloof gekomen is enzovoort. Nou, blijkt dat omdat het teken dat Abraham krijgt bij die verbondsluiting, de besnijdenis, voor Abraham was een teken van wat God had gezegd, om voor u een God te zijn. En dan moet hij ook later zijn kind, dat nog niet geboren is, Isaac, op een zeker moment besnijden. Wanneer? Nou, als wij ook maar enigszins denken aan de rijke inhoud van de besnijdenis en over de geloofsverbinding tussen Abraham en de Here op het moment dat Abraham besneden zal worden, dan kunnen we eigenlijk alleen maar veronderstellen dat die besnijdenis voor Isaac zal zijn ergens rond, tja, een jaar of 15. Of misschien als die een jaar of 8, 9 is. En zeer godzalig is opgevoed enzovoort, dan zou het kunnen. Maar nee, de Heilige Schrift zegt ons dat God aan Abraham de opdracht gaf, we weten het allemaal, hè, op de 8e dag al. Wat wist Isaac toen van het verbond? En wat wist Isaac toen van de God van het verbond? Of van het leven van het verbond? En de rijke inhoud van het verbond? Allemaal niks. 8 dagen oud? Nee, dan heb je geen kennis van deze zaken. En toch, zegt de Heere, dat wat ik gezegd heb tegen u, Abraham, en waar het teken van de besnijdenis een zegel van is, dat ik het meen, dat het echt waar is, dat mag je nou ook aan je kleine jongetje geven, wanneer dat straks geboren zal worden. Het was nog niet verwekt, het moest allemaal nog gebeuren. En wanneer het al 8 dagen jong is, mag het al het teken van het genadeverbond ontvangen. Nou ga je dan verder kijken in de Heilige Schrift, wat de eigenlijke inhoud is van die besnijdenis. Zoals bijvoorbeeld Mozes tegen de Israëlieten zegt, en wel in het boek Deuteronomium, waar hij Gods bevel doorgeeft in hoofdstuk 10, dat het volk hun hart moest besnijden. Hetzelfde woord, besnijden, maar nou niet het lichaam, het mannelijk geslachtsdeel, de voorhuid, maar het hart. Zo, dat is dus een geestelijke toepassing. Ja, want daarover gaat het in het verbond. Het teken is wel uiterlijk, maar de inhoud is niet uiterlijk. In ieder geval niet alleen uiterlijk, al heeft het wel ook bepaalde uitingen. Maar het is innerlijk, het is hartelijk, het is geestelijk, het is goddelijk. En daarom, uw hart moet besneden worden. En de opdracht in hoofdstuk 10 van Deuteronomium luidt, besnijd uw hart. Nou, dan kunnen wij beginnen met te zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Maar dat is Gods bedoeling natuurlijk niet, wanneer hij dat bevel geeft. Dat wij dat meteen pareren, een mooi schild van onze onmacht fabriceren en daarachter schuilen. Laat het eens doorklinken. Laat het eens inwerken. Zegt God tegen mij dat ik mijn hart moet besnijden? Ik ben al besneden misschien, hè, als Joodse jongen. Maar hij moet dus ook mijn hart besneden worden. Dat moet ik doen. Ja. Hoe dan? Hopelijk zal zo'n bevel ook toen, en de eigenlijke inhoud geldt vandaag nog steeds, ook nu, mensen in het nauw brengen. Die zeggen, Heer, hoe moet dat nou? En dan het wonder, hetzelfde Bijbelboek, in hoofdstuk 30, zegt de Heer, tot grote verrassing, ik zal uw hart besnijden. En, staat er meteen bij, het hart van uw zaad, uw nageslacht. Precies als bij Isaac. Wat een wonder. Dat wat wij moeten en niet kunnen, pas op, geen excuus, geen uitvlucht, maar bevinding, ervaring, smartelijk, pijnlijk, het lukt me niet, wat ik ook probeer, Heere, hoe moet dat? O, zegt de Heere, als u aan het einde bent, zal ik het doen. Nou, dat is zoiets van die plaats van het verbond in de opvoeding. Dat mogen wij zelf, maar ook onze kinderen dus leren, horen. Als wij voorlezen uit de schrift, als wij daarbij misschien ook wel eens een keer iets uitleggen. Misschien niet elke keer, nee. En zeker ook niet alles, maar toch van die kernmomentjes. Als je een keer mag vallen en zo, en misschien hebt u ook bepaalde regelmaat. Of had u het toen u kleine kinderen had. En dat steeds weer opnieuw toch iets van dat Bijbelgedeelte aan orde kwam, dan kan zoiets ook aan orde komen. Besnijdenis. Wat is de inhoud van die besnijdenis dan? Waarover gaat het nou in dat verbondsteken? Later zal Paulus het samenvatten in één woord in Romeinen 4, als hij het heeft over het teken van de besnijdenis, dat Abraham dat heeft gekregen, zegt hij in vers 11, als een zegel van de rechtvaardigheid des geloofs. Dat is een uitdrukking waar je misschien niet veel bij denkt. Moet ik daar wat bij denken? Wat moet ik daar bij denken? Wat betekent dat? Nou, laten we het eenvoudig zo zeggen. Rechtvaardigheid betekent dat het goed komt tussen God en ons. Een rechte verhouding. Het woordje recht zit erin. Hoe komt het goed? Hoe kom ik recht voor God te staan? In plaats van scheef en krom en verdraaid. Nu recht. Dat kan op twee manieren. De rechtvaardigheid der wet. Ik gehoorzaam de wet volmaakt. En dan ben ik rechtvaardig voor God. U ook? U weet het, hè? Dat is nooit gelukt. In alle eeuwen niet. Het is u niet gelukt, het zal u niet lukken ook. Uw kinderen ook niet. Dus die weg is afgesneden. Daarnaast, een tweede weg. Rechtvaardig voor God. Rechtverhouding, hoe dan? Door het geloof. Dat is door te steunen op Christus alleen. Op zijn gerechtigheid. Dus je voert recht weer in. En dat betekent Gods Christus wetsgehoorzaamheid. Dat hij gehoorzaamde aan de wet van zijn vader. Dat hij in plaats van wetsovertreders de geboden heeft gehouden. Wel nu, die geloofsrechtvaardigheid tegenover die wetsrechtvaardigheid, dat alleen uit Christus het verwachten om rechtvaardig voor God te staan, in plaats van het van jezelf verwachten om rechtvaardig voor God te staan, daarvan is nu de besnijdenis een zegel. Toen Abraham in God geloofde, toen kreeg hij het teken van de besnijdenis als een zegel, als een bevestiging, dat hij rechtvaardig was voor God, niet door de wet te hebben gehouden, al was dat wel zijn liefste werk. Ja, dat is bij al Gods kinderen ook, nu nog zo. Maar het lukt niet, nee. Rechtvaardig voor God, door het geloof in Christus. Zo even begonnen wij te lezen, in Genesis 15, vers 7. Je kunt wel hebben als ik zeg dat je vers te laat bent begonnen, hè. Want wat staat er dan in vers 6? Daar staat, Abraham geloofde in de Heere en hij rekende hem tot gerechtigheid. Daar heb je precies dat woord weer. Geloofsgerechtigheid. En daar was de besnijdenis nou een teken van, een zegel van. Wel nu, als dat zo is, dan mag je zeggen, Abraham die oprecht geloofde, toen hij dat teken van de besnijdenis kreeg, mocht in die besnijdenis iets ontvangen van een zegel, een bevestiging, dat het tussen God en hem in orde was. En nou Isaac. 8 dagen. Heeft die jongen nou ook al rechtvaardig voor God gestaan? Hij was een Adamskind. Ja, ook wel een zoon van Abraham. Maar toch ook van Adam. Hoe zit dat nou? Wel, zegt dan de schrift, Die besnijdenis was voor hen, als jongetje van 8 dagen, en dat alle eeuwen door, van geslacht tot geslacht, voor alle jongetjes van 8 dagen oud in Israël, een bewijs dat er ook voor hen, in het geloof, rechtvaardigheid was voor God. Dat ook hij, als overtreder van de wet, de toevlucht mocht nemen tot die plaatsvervanger, de grote zoon van Abraham, de grote zoon van David, Jezus Christus, de gekruisigde en overwinnaar van dood en duivel. Dat is, zegt Paulus in Romeinen 4 vers 11, de eigenlijke inhoud van de besnijdenis, van het verbond. En dat geldt nu ook voor onze kinderen. Nee, niet in die zin dat onze kinderen het in de zak hebben. Hebben wij trouwens ook niet. Van nature niet, en na ontvangen genade nog niet. Want wat is kenmerkend voor het geloofsleven? Tegenover de Romeinse kerk hebben de mannen als Luther en Calvin het steeds duidelijk geleerd, gepreekt. Onze rechtvaardigheid blijft in Christus liggen, niet in ons. En we moeten het altijd weer uit hem ontvangen. Ben je 8 dagen of ben je 88 jaar, maakt geen verschil. Alleen in Christus, alleen uit hem, is daar geloof, dan deel je erin. Is daar ongeloof, dat is ongehoorzaamheid, dat is afwijzen, verwerpen, dan deel je er niet in. Isaac kreeg die belofte. Met een stempel als het ware in zijn vlees. Maar later de doop precies hetzelfde zegt, over dezelfde zaak gaat en dezelfde kracht heeft. Een stempel, een zegel, een bevestiging dat God zijn verbond sluit met zulke mensen. Dat God zijn gerechtigheid in Christus geeft, aanbiedt, belooft aan zulke mensen. Daarover hebben onze vaderen heel wat geschreven. En daarover wil ik vanavond ook wat voorlezen. En wel uit catechismusverklaring van in de eerste plaats Ursinus, die over de kinderdoop zegt: het woord van de belofte en de geboden wordt in het algemeen aan alle mensen voorgesteld. De sacramenten moeten alleen worden voorgesteld aan de leden van de gemeente die geloof en bekering belijden. Zou je denken, dus niet aan de kinderen. Nee, zegt Ursinus, zo is het niet. De doop is een teken dat wij in het verbond tussen God en de gelovigen worden opgenomen. Of met andere woorden, de doop is een teken van de wedergeboorte en van de ingang in de kerk en in het verbond Gods. Tot een wettig gebruik van de doop is het dan ook voldoende dat men wedergeboren is. Daarom wordt hij ook aan allen bediend die de kerk voor wedergeboren houdt, zoals de volwassenen die het geloof en de bekering belijden, en de kleine kinderen die in de gemeente geboren zijn. Alleen zij moeten op grond van het bevel van Christus worden gedoopt die discipelen van Christus zijn of leden van de zichtbare kerk, en die daar ook voor gehouden moeten worden. Of zij nou volwassenen zijn die geloof en bekering belijden, of dat zij kinderen zijn die in de gemeente zijn geboren. Want alle kinderen van gelovigen zijn in het verbond en de gemeente van God, tenzij dat zij zichzelf daarvan buitensluiten. En omdat aan kinderen der gemeente de weldaad van de vergeving der zonde toekomt en ook van de wedergeboorte, dat is omdat aan de kinderen, net als aan de volwassenen, wordt beloofd de vergeving der zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt, daarom kunnen zij niet van de doop worden buitengesloten, omdat ook aan de kinderen deze weldaad van de vergeving der zonden en van de wedergeboorte toekomt. Daarom moeten dus de kinderen van christenen gedoopt worden. Dat zegt Ursinus, de opsteller van de catechismus, naar aanleiding van vraag en antwoord 74, waar de vraag wordt gesteld of ook de kleine kinderen gedoopt moeten worden. En dan wordt daar gezegd dat de kinderen de belofte hebben van de verlossing van hun zonden door Christus bloed en van de Heilige Geest die het geloof werkt. Een tweede voorbeeld daarvan vinden wij in Johannes van der Kemp, zijn catechismusverklaring. Niet zo bekend. De gezinnen kennen we natuurlijk van naam allemaal als opsteller van de catechismus. Er zijn in de loop van de jaren toen ook al heel wat catechismuspreken gehouden. Sommige zijn uitgegeven, onder andere van dominee Johannes van der Kemp. Onlangs nog weer hertaald in het hedendaags Nederlands en opnieuw uitgegeven. Een boek dat ik al vanaf mijn 17e jaar hoog heb. Mijn vader had dat in oude druk in de boekenkast staan. En uit dat boek heb ik ook oude druk leren lezen. Dat kende ik niet. En dat kon ik dus ook niet lezen, maar dat heb ik daar geleerd. Wat zegt nu dominee Johannes van der Kemp? Het is zeker dat de kinderen van de bondgenoten gedoopt moeten worden, net zoals de kinderen van de bondgenoten onder het Oude Testament besneden moesten worden. Men kan tegen het bewijs voor de kinderdoop uit de besnijdenis niet inbrengen dat de besnijdenis alleen betekende de erfenis van het land Kanaan en dat het dus ons niet aangaat. Want de besnijdenis was een teken van het verbond dat de Heere de God van Abraham was en ook van zijn zaad. En dus was de besnijdenis volgens de beschrijving van Paulus in Romeinen 4 vers 11 een teken als zegel van de rechtvaardigheid des geloofs en daarom van dezelfde betekenende en verzegelende kracht als de doop. En het gebod is dat men de bondgenoten moet dopen, zoals staat in Handelingen 2 vers 38, 39, dat is de geschiedenis van Pinksteren, als die mannen in hun diepste het hart verslagen zijn en vragen wat moeten we doen, dan zegt Petrus, bekeer u en ieder van u worden gedoopt in de naam van de Heere Jezus tot vergeving der zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen en dan staat er, want u komt de belofte toe. Letterlijk staat er in het Grieks, want voor u is de belofte en voor uw zaad, uw kinderen. Wel nu, het gebod dat men de bondgenoten moet dopen, volgens Handelingen 2, 38 en 39, is het gebod van de kinderdoop. En dat ligt in het bevel van de besnijdenis. Omdat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. En eigenlijk zou er een verbod moeten zijn waarom de kinderen nu geen sacrament mogen hebben, als wij denken dat dat niet zou mogen. Het is niet afgeschaft, net als de besnijdenis voor de kinderen was, zo ook de doop. En dan vraagt hij in die preek aan ouders, kinderen, denkt u wel ooit aan uw doop? Het gaat over de vraag, de plaats van het verbond. Je kunt het woordje doop, het woordje verbond met elkaar verwisselen in de opvoeding. Dan vragen wij aan onze kinderen, denk jij wel ooit aan je doop, wat die betekent en met welk doel die aan jou bediend is? Heb jij je wel eens ingespannen om te verstaan dat door die doop je zondige onreinheid en verdoemelijkheid geleerd is? En ook dat de drie enige God jou in het verbond heeft opgenomen en zijn genade aan jou heeft verzegeld. En dat je dus plechtig verplicht bent om alles buiten deze drie enige God te verlaten. En hem alleen met heel je hart lief te hebben en te dienen. Heb jij je gehouden aan die verbintenis die voor je is gebeurd? En heb je daartoe werkelijk je overgegeven om te zeggen en te schrijven, ik ben des Heren? Wat doe je, als je toch je zorgeloos zou gedragen, wat doe je dan anders dan het verbond van God verbreken? Wat denk je, zou de Heere die verbondsbreuk niet wreken en de verbondsvloeken over zulke verbrekers brengen. Dus dat is een stukje opvoeding bij het verbond. Dan komt er een derde catechismusverklaring van Carolus Tuinman. Die is wat minder bekend, denk ik. De eerste keer dat ik met hem in aanraking kwam, was toen boekhandel uitgeverij Stuut uit Rijssen dat boek via fotomechanische herdruk uitgaf. Nou ja, wie is die Tuinman? Toen las ik van dominee Malan een zeer lovende boekbespreking. Toen dacht ik, nou, dat koop ik ook. En toen ben ik eens gaan studeren, natuurlijk ook alle andere zondagen, maar ook over de kinderdom. En dan zegt hij, de verzegeling van de goederen van het genadeverbond door de doop geschiedt onder voorwaarden van geloof. En wat de jonge kinderen betreft, wij oordelen omwille van Gods belofte die hun toekomt en in overeenstemming met de liefde dat de wedergeboorte door Gods geest al in hen is gewerkt. En ook Gods toepassing van het bloed van Christus tot rechtvaardiging. En dat zij het zaad van God en van het geloof in zich hebben. Hij veronderstelt dus dat ze wedergeboren zijn. Dan staat er in Matthäus 28, ga heen, onderwijst al de volken, die dopen enzovoort. En dan zegt dominee Tuinman, dit moet men eerst van de volwassenen verstaan. Omdat de kerk door de prediking van het evangelie uit Joden en Heidenen vergaderd moest worden. Maar men moet de kinderen hier ook in begrijpen. Die uit kracht van Gods belofte in hun ouders gerekend worden. Wanneer de ouders in Gods verbond komen, worden ook de kinderen van de eerste jaren af discipelen in de school van Jezus. En dus moeten ze ook, als zijn discipelen worden gedoopt, en de genade van de wedergeboorte en van de rechtvaardiging uit het genadeverbond, daarover gaat het in de kinderdoop. Hij merkt op dat kinderen er recht op hebben om gedoopt te worden, die wel door hun natuur horen bij Adam in het verbroken werkverbond, en ook doodschuldig zijn en verdorven door hun zondige ontvangenis en geboorte, maar dat zij ook door genade behoren tot Christus, de tweede Adam, om wie zij wedergeboren, gerechtvaardigd en zalig worden. Wel zegt hij, aan wie nu de belofte der genade is geschied, zo van die kinderen, die moeten gedoopt worden. Dus niet alleen aan de ouders, maar ook aan de kinderen, is de belofte van de genade geschied. Dus moeten niet alleen de ouders, maar ook de kinderen gedoopt worden. Hij zegt samengevat, de kinderen der bondgenoten moeten gerekend worden onder de gelovigen of onder de ongelovigen. Wat denkt u? Als het niet is onder de gelovigen, dan volgt dat ook de kinderen der bondgenoten, als zij heel jong sterven, verloren zijn. Maar omdat de kinderen bij de gelovigen horen, daarom mogen zij ook gedoopt worden. Justus Vermeer is een vierde. Kent u hem van naam? Hij was geen dominee, hij was een oefenaar. Hij heeft een van de meest lijvige catechismusverklaringen geschreven. En ik denk voor mezelf tenminste de beste uit die oude tijd. Hij schrijft, de doop kan in de hand van de Heilige Geest worden beschouwd als het middel waardoor hij werkt. Dus waardoor een gelovige doopeling de gerechtelijke aankondiging ontvangt van de vergeving van zijn zonden in de goddelijke rechtbank. Door de gelovige omhelzing van Christus in de kracht van zijn verdiensten. Dus dat zo'n ziel daardoor deze vrijspraak of vergeving door die doop in zijn gemoed deelachtig wordt. Hieruit volgt dus dat de inzetting en de geoorloofdheid van de kinderdoop niet mag worden vastgemaakt aan de ouders alleen, maar aan het verbond in vorige geslachten. En we moeten dan ook zeggen dat alle kinderen der gemeente van wie de ouders of de voorouders in de kerk zijn ingeënt, uit kracht van Gods belofte aan Abraham, gerekend worden te zijn zulken met wie Christus een andere, een nadere betrekking heeft dan met de andere kinderen die buiten het verbond zijn. En dan roept hij op: bied u toch veel aan de Heere aan. En doe dat ook voor uw kinderen, omdat ze zelf nog niet kunnen. Om geloof te oefenen voor uw kleine kinderen. En om hen in hun naam de sterkte van Jezus aan te grijpen. Opdat de Heere u zou leren de hand te leggen op zijn belofte, die de drie-enige God in de doop aan uw kinderen heeft gedaan. Ten slotte nog Theodorus van de Groe. Hij schrijft in zijn catechismus: spreek de kleine kinderen, van wie uiterlijk nog niet te zien is dat zij genade bezitten, omdat zij hun geloof nog niet met woorden en daden kunnen bewijzen, moeten wij met hun gelovige ouders houden voor ware gelovigen en bondgenoten van God, totdat zij eventueel later door hun gedrag het tegendeel tonen. Wij zeggen niet dat men zonder onderscheid alle kinderen mag dopen, maar alleen kinderen van gelovige ouders, dat is, van wie de ouders of een van de ouders gelovige bondgenoten des Heeren zijn, het zij oprecht of alleen uiterlijk. Allen die uiterlijk het geloof belijden en hun zonden bekennen en getuigen dat zij alleen in Christus geloven en die onerfelijk leven, moeten wij wat de dood betreft houden voor oprechte christenen. En we laten het aan God over of het waar is of niet. Al moeten wij ze wel aansporen om oprecht te zijn en ook hen waarschuwen dat Gods toren tegen huichelaars vreselijk is. Maar de kinderen van zulke ouders moeten wij voor gelovigen houden en voor ware bondgenoten van God, voor wie de belofte van het verbond is. Niet dat alle kinderen van gelovige ouders werkelijk gelovige kinderen zouden zijn, maar het is hier zo gelegen dat wij van geen één kind zeker kunnen weten wat het geestelijk is of zal worden. Dat is alleen aan de Heere bekend. Daarom moeten we dit voor de Heere laten liggen. Maar wij moeten hier alleen onze ogen slaan op de genadige belofte van God, die Hij in het algemeen heeft gedaan, niet alleen aan ons, maar ook aan onze kinderen. Namelijk dat Hij onze kinderen naast ons uit oneindige vrije genade mede in zijn verbond wil opnemen van hun geboorte af. Wij moeten met een geestelijk oog daarop zien op welke manier de Heere God, na zijn grote barmhartigheid, zijn verbond met ons arme zondaar heeft willen maken. En hoe hij ook onze kleine kinderen daarin heeft willen insluiten. En ziende op deze grote barmhartigheid van de Heere onze God, moeten wij nu des Heeren dierbare beloften, die hij ook in dat hij ook zijn verbond wil uitstrekken tot onze jonge kinderen, niet door ongeloof verwerpen. Maar we moeten met hartelijke ootmoed en dankbaarheid die vaste belofte van God voor onze kleine kinderen aannemen en ze gelovig op hen toepassen, waarna wij hen dan uit kracht van Gods genadige beloften nu ook gelovig voor des Heeren ware bondgenoten houden en aangenomen kinderen. En wij steunen daarbij alleen op de beloften van Gods verbond. En dat de Heere dit aan ons heeft beloofd. En dat het daarom ook gewis waarachtig is. En kijk, op dat fundament moeten wij alle kinderen van gelovige ouders als bondgenoten van God dopen en hen er zo lang voor houden en erkennen, totdat zij bij het opgroeien met hun gedrag aan ons het tegendeel tonen. Tot zover wat ik wilde zeggen over dit onderwerp. Ik denk dat het goed is om een versje te zingen. Vers 7 kunnen we wel zingen van dezelfde psalm. die ik zo even ook al noemde, en mogen dat ook in ons hart en leven waarheid zijn. En ook voor onze kinderen, Psalm 25 vers 7, Gods verborgen omgang.
Yeah.
Goed, we hebben heel wat met elkaar kunnen praten. En nu is gelegenheid tot vragen stellen. Wie wil iets vragen of opmerken, mag ook. Ja?
Ja, de doop is laat in de snijs gekomen, het 1-1. Waarom dopen we dan ook de meisjes, de vrouwen?
Ja, als het gaat over besnijdenis en doop, dan is dat niet 1-1. Er is verschil, want er is natuurlijk een bloedstorting bij de besnijdenis en niet bij de doop. En omdat het Nieuwe Testament voorbeelden geeft van de doop aan vrouwen, zoals Lydia, daarom hebben wij vrijmoedigheid gevonden als christelijke kerk om ook de vrouwen te dopen. Hoewel er geen bevel staat van dat vrouwen gedoopt moeten worden. Maar wel schrijft Paulus bijvoorbeeld aan de Galaten dat in Christus geen verschil is tussen man en vrouw. Dus in die zin klopt dat ook wel weer met de doop. In het Oude Testament was de besnijdenis niet voor de meisjes, want een meisjesbesnijdenis is een zeer pijnlijke en hachelijke operatie. En de meisjes mochten heel dankbaar zijn dat ze niet besneden hoefden te worden. Aan de mannen was het ook een pijnlijk genoeg. Abraham was 99 jaar oud toen hij, zonder verdoving, zichzelf moest besnijden. Ik weet niet of ik dat mes had durven vastpakken. En zijn zoon Ismaël was 13 en die werd op diezelfde dag ook besneden. Met 13 jaar. Niet gering. Kijk, dan is 8 dagen nog heel mild. Want dan weet dat kind natuurlijk, doet wel zeer, maar dat weet nergens meer van. Heeft geen trauma. Maar meisjes mogen wel heel dankbaar zijn dat ze niet besneden hoefden te worden. En ook dat ze wel gedoopt mochten worden. Er is dus wel verschil. Net als bij Pascha avondmaal. Er is een lijn, er is ook verschil. Maar precies onder woorden brengen valt niet altijd mee. Nee.
Ja? Ik heb wel eens gelezen, dominee, dat meisjes, zolang ze in huis zijn, begrepen waren.
Onder de vader.
Onder de vader.
En als ze getrouwd waren.
Begrepen waren onder de man.
Ja, dat klopt. Dat is nog zo.
Ja. Maar wat heeft dan de doop te zeggen voor ouders die geen kinderen hebben?
Die doop heeft voor hen zelf betekenis. En je zou kunnen zeggen, echtparen, u zei ouders die geen kinderen hebben, maar ouders hebben kinderen, en wie geen kinderen heeft, is geen ouder. Tenzij iemand kinderen gehad heeft en niet meer in leven. Maar ook echtparen die geen kinderen hebben en niet getrouwden, hebben toch kinderen. De gemeentekinderen zijn immers van ons allemaal. Daarom wordt ook in een doopdienst eigenlijk de hele gemeente als getuige erbij geroepen. Ik herinner mij van een gemeentelid uit Genemuiden die eens voor een soort met werkvakantie in Hongarije was. En toen een doopdienst bijwoonde in de gereformeerde kerk, dat is ongeveer gelijk aan onze kerk. En die hebben doopformulier ook, net als wij, maar natuurlijk in het Hongaars allemaal. En toen die 3 vragen gesteld zouden worden aan die doopouders, toen gingen alle beleidende leden staan en allen moesten ja zeggen op die vragen, niet alleen de ouders. Want de hele gemeente voedt de kinderen op. En van die hele gemeente zijn het de kinderen, in zekere zin natuurlijk. Dus wat dat betreft hebben ook echtparen zonder kinderen toch kinderen. Ja? Ja. Meer? Ja, in het Oude Testament lezen we er niets over, het Nieuwe Testament trouwens ook niet. Heel dat gebeuren van het doopformulier is een proberen om zo trouw mogelijk bij de ouders de betekenis van de doop neer te leggen. En de kerk wil wel graag dat ouders ook met raad weten wat ze doen. Dus er werden vragen gesteld, maar er staat nergens in de Bijbel dat dat moet. En het is dan ook heel vreemd dat als iemand avondmaganger is, hij maar 1 keer beleidens hoeft te doen. Ja hoeft te zeggen op vragen. En bij, als je 10 kinderen hebt, dan moet je 10 keer die 3 vragen beantwoorden. Dat is ook heel vreemd. Maar ja, om dat te gaan veranderen, daar was ik net niet van plan. Maar ik denk dat het tamelijk willekeurig is, al is het niet zinloos. Het is best wel zinvol. Maar ja, je had ook 4 vragen kunnen hebben of geen vragen en ook geen formulier. Kom dan was tegen formulieren. Je doopte zonder formulieren. Tja.
Ik heb gemerkt dat het nogal eens zo is dat het ja-woord van de ouders meer aandacht krijgt dan het ja-woord van God.
Ja, dat is een gevaar. Dus je moet altijd evenwicht zien te bewaren. Dat net als in een lijdenspreek kunnen heel wat dingen meer over Petrus en Judas en over weet ik wie nog meer gezegd worden dan over Christus. Maar toch, ze staan wel in de Bijbel. U had ook een vraag achterin? Eerst achterin.
Ja, en mogen ouders die geen blijdenis hebben gedaan, mogen ook hun kinderen lopen en ja zeggen?
Als u het vraagt naar mogen, dan moet u zeggen van wie u bedoelt dat ze wel of niet mogen. Bedoelt u van God, of bedoelt u van mij, of bedoelt u van de kerk, of...
Nou, ik begreep dat in deze gemeente wel de gebruik is. Ik kom uit de gemeente waar het niet gebruikelijk was.
Oh ja, dus bedoelt nu kerkelijk?
Ja.
Ja. In de volgende kerk is dat niet verboden. Al is het wenselijk om eerst belijdenis te hebben gedaan. En dan pas te trouwen. Eerst bekering en dan verkering. En niet andersom. Maar... als het niet zo is, dan mogen ouders wel hun kinderen dopen. Ja. U hier vooraan.
U citeerde een aantal oudvaders. En er lijken 2 dingen. Is de doop nu een belofte sacrament? Of is het een geloofssacrament?
Is het een belofte sacrament, vraagt u over geloofssacrament? U bedoelt dat het een of het ander is? Ja.
Ja.
Ja, 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 ja. Als het gaat over wat God zegt, dan is het duidelijk dat dat losstaat van of iemand wel of niet gelooft, want zijn woord is altijd waar. Kijk maar naar wat ik net zei over die besnijdenis. Niet alleen Isaac, 8 dagen oud, later, maar ook op diezelfde dag van Genesis 17, Ismaël. En staat erbij al de mannen in het huis, dus personeel enzovoort enzovoort, van Abraham. Ze moesten allemaal besneden worden. Waren het allemaal gelovigen? Weten we niet. Maar je kunt best wel min of meer veronderstellen dat ze niet allemaal dus oprecht de Heere vreesden. En toch was dat teken wel waar. Dus dat blijft zonder geloof ook waar. Maar het werd voor jou waar alleen door het geloof. En daarom is het eigenlijk niet juist om te vragen of. Maar wel om te vragen in welke mate en in welke mate. Dan kan je zeggen dat wat Calvijn eens opmerkt in zijn institutie over de kinderdoop, als je misschien wel 30 jaren lang er nooit aan gedacht hebt, die hele zaak verwaarloosd hebt, wat God gezegd heeft, altijd naast je neergelegd hebt, enzovoort, dan is het niet nodig dat je je opnieuw laat dopen, nu je tot bekering komt, maar dat je wat God toen zei, nu door het geloof beaamt, of zoals Sellenbroek zegt, het verbond inwilligt. Ja.
Dan heb ik nog een tweede vraag. Of een van de oudvaders gaat zo ver, tenminste zo heb ik het gehoord, dat je bijna spreken kan van een veronderstelde wedergeboorte.
Ja.
Toch?
Ja.
En daar zijn wij toch niet. Dat is toch niet het.
Hoe zit dat? Als je leest wat Voetjes schrijft, die ik niet heb aangehaald, ook wat Urgine schrijft, die ik wel heb aangehaald. En wat Tuinman schrijft, die ik ook heb aangehaald. En ook van de Groes schrijft. Dan kun je zonder meer zeggen dat de leer van de veronderstelde wedergeboorte, zoals Abraham Kuyper, die natuurlijk heel sterk dreef, niet zonder enige goede redenen terug te vinden is bij de oudvaders. Alleen... het verschil, denk ik, dat je moet zeggen, al heb ik de Abraham Kuyper daarop niet bestudeerd, dus ik kan dat niet helemaal zeker zeggen. Maar voor zover ik weet, heeft Abraham Kuyper, of in ieder geval de mensen rondom hem, er een rekensommetje van gemaakt. of heel wat mensen hebben een rekensommetje van gemaakt. En onze vaderen hebben twee dingen aan elkaar vast verbonden. En wat God zegt. En ook die noodzaak van bekering, geloof, wedergeboorte enzovoort. Dus ze hebben wel dingen verondersteld. Maar tegelijkertijd ook als het ging over persoonlijk en bevindelijk. Dingen gezegd die dan bij Kuiper niet meer zo of helemaal niet aan de orde kwamen. En dan gaat er dus een scheefgroei komen. Nou zijn wij, na Kuiper, natuurlijk terecht bang voor die leer van de veronderstelde wedergeboorte, waarbij mensen bedrogen worden. En waarbij de kerken leeggepreekt worden. Dat is gewoon gebleken. En nou van de weersomstuit de andere kant van de boot gaan zoeken, om het nevig te houden, is natuurlijk ook een gevaar. Namelijk dat je dus eigenlijk zegt van, de doop is het allemaal niet. En dat je niet verder komt dan alleen maar zeggen dat het niet is. Ja, dat is ook niet de bedoeling. En daarom is het wel goed om in ieder geval die uitvaders op dat evenwicht te bestuderen en ook te volgen. Al is het natuurlijk van de groep geen Bijbel, hè. En ook Rosinus niet en ook de catechismus niet. We moeten goed oppassen dat we geen Bijbel maken van een belijdenisgeschrift. Ze hebben wel kerkelijk gezag, maar geen goddelijk gezag. Alleen voor zover ze Bijbels zijn. Dat denk ik ook dat ze zijn. Maar in ieder geval, wij moeten terug naar het schrift. Dat moeten wij onvoorwaardelijk volgen. En daarom is het goed om de oudvaders als getuigen, hoe zij de schrift hebben verstaan, te bestuderen. En daar kun je dan soms meer en soms minder mee eens zijn. Ja? U? Dat zeiden we net nog tegen elkaar, door de Geef en ik, van dan kun je dit theoretisch allemaal wel op een rijtje hebben. En stel je voor dat je er goed in studeert, dan heb je het helder voor je. Maar hoe breng je dat nou over aan een kind? Zowel een kind van 6 als bijvoorbeeld 16. Zeg je dan van jij bent een kind van God? Zeg je dan jij bent nog geen kind van God? Of zeg je iets daartussenin, allebei, in zekere zin wel, in zekere zin niet. Nou, dan denk ik dat je dat dus moet gaan uitleggen op een manier waarbij heel de opvoeding meespeelt, meespreekt, als een voorbeeld van een godzalige moeder en een vader, zodat de kinderen zelfs zonder dat ze woorden horen, aan je leven zien wat verbondskind zijn betekent. Maar dan moet je het ook uitleggen, ja, dan denk ik dat je wat betreft Gods genade niet gauw te ruim kunt zijn, en dat je wat menselijke verantwoordelijkheid betreft niet gauw te nauw of te scherp kunt zijn. Dat moet elkaar in evenwicht houden. En hoe je het dan per je kind zegt, ja, dat is niet zo eenvoudig. Dat vind ik zelf ook heel moeilijk. Ik heb natuurlijk deze dingen ook met mijn kinderen te maken gehad. En ik heb ze verteld hoe het formulier van de doop dat zegt enzovoort. En tegelijkertijd blijven vertellen dat het wel heel persoonlijk wordt voor Gods aangezicht. Ja. En dan is het niet alleen dat je zegt vraag maar veel. Dat is ook goed, bid. Ja. Maar tegelijkertijd ook, waar vervoeg je dan als kind? Bij welke God? Bij die God die heeft gezegd, ik ben bereid. Je bent bij mij welkom. Nou, dat is het meest minimale wat je toch in ieder geval kunt zeggen tegen je kinderen. Je bent echt welkom, al ben je nou nog zo slecht. Is in die trant. Ja? Meer? Vragen of andere dingen?
Nou, er wordt ook wel eens gezegd dat de doop voor je kinderen een pleitgrond is. Dus je mag zeggen, je bent in zijn naam gedoopt en daarom zijn er verantwoordelijkheden.
Ja. Ja, er zijn meer verantwoordelijkheden, maar pleitgrond heeft niet te maken met verantwoordelijkheid zozeer als wel met een belofte. Alleen het woord pleitgrond staat niet in de Bijbel, we moeten daar dus voorzichtig mee zijn en je afvragen wat bedoel je. Pleiten kun je namelijk opvatten als rechthebbend en dat is levensgevaarlijk. Want als God één ding aan zijn kinderen leert, is het toch wel dat dat verbond een genadeverbond is en dus niets te maken heeft met rechthebbende mensen. Aan de andere kant is pleiten, zoals de beruimde psalm, we hebben 2 keer uit 25 gezongen, nou vers 3 van psalm 25 zegt ook waarop ik biddend pleit, en het woord pleiten betekent dan een beroep doen op. Een beroep doen op, dat is God aangrijpen in zijn belofte. Of zoals een van deze oudvaders zegt, je hand leggen op zijn belofte. En dat is als een rechteloze, en dat blijf je ook, tot aan je doodsnik, maar tegelijkertijd vrijmoedig vanuit Gods gewilligheid, oprechtheid, vergevingsgezindheid. Dus pleitgrond is een woord dat ik eigenlijk nooit gebruik, want ik weet dat het verkeerd gebruikt wordt. Maar het is niet verkeerd als je het goed bedoelt. Meer. Half tien zou het eindigen, hè?
Het is precies half tien.
Dat dacht ik, hè? Ik ben een man van de klok, dat weet je. Ik heb precies 7 uur bij je. Vijf uur bedoel ik.
Ik weet niet wie afsluit. Er komt nog iets aan voor u en dan, of u straks wil afsluiten, dan...
Overgebleven gebakjes. Ja, dominee. We hebben nog iets voor u. Hartelijk bedankt dat u deze avond wilde leiden. Fijn dat we toch nog een datum gevonden hadden.
Hè?
Het was heel lastig, dus ik had verschillende data gegeven, maar de dominee had bij elke datum precies gezegd wat hij dan moest gaan doen, dus dat kon niet doorgaan. Maar ik proefde een beetje van, hij wil eigenlijk best een keer naar Wouterswoude. Dus toen zei ik van, wanneer kunt u dan zelf, wilt u zelf wat data geven? En zo zijn we er toch uitgekomen. Heel fijn, en we willen u iets overhandigen.
Dank u wel.
Hartelijk bedankt.
Ik zal het aan mijn vrouw geven. Ja. Dicht laten onderweg. Ja.
Dan zullen we samen afsluiten met dankgebed. Heere, wil ons allen uit genade leren wat u bedoelt wanneer u die middelaar van dat betere verbond met die heerlijke verbondsbeloften ons uitschildert in uw woord als profeet, priester, koning. En die zo onmisbare verbondsweldaden ons laat horen als vergeving van zonden en vernieuwing van ons diepste innerlijk. Wilt u dan dat alles ook aan ons zo leren, dat wij daar uit uw woord en door uw geest in de oefeningen van geloof en gebed eerbiedig en verwonderd gebruik van leren maken, daarop ons verlaten, onze kinderen, kleinkinderen aan u toevertrouwen en opdragen in het gebed, wetende dat ze nakomelingen zijn van een vader, een moeder, die voor uw heilige aangezicht alleen helwaardig is. En de kinderen ook. En dan toch, door dat bloed van het verbond in Christus, dat nieuwe verbond, waar de wijn een afbeelding en een verzegeling van is in het avondmaal, door dat bloed, zo dierbaar, zo krachtig, zo goddelijk waardevol, is er nou toch voor zulke Adamskinderen uit enkel goddelijk ontfermen een weg van eeuwig zalig worden, van u verheerlijken en u genieten. Schenk ons er hier het begin van en ook de volmaaktheid hierna. Geef wijsheid, trouw, liefde, geduld, standvastigheid, vastberadenheid en ook gepaste toegeeflijkheid aan allen die kinderen voorgaan op school, thuis, in de gemeente, familiekring, kinderen opvoeden, kleinkinderen. Och Heere, wilt u het ook genadig zegenen, opdat ook bij ons kinderen en nakomelingen Godzaligheid mag heersen. Gaat u ook mee naar onze woningen. Behoed, bescherm en geef een goede nacht. Dicht bij u. Ook in de overdenking van het grote wonder. Dat gij ons niet verstoot. Maar de weg hebt geopend tot de troon der genade. Waar we welkom zijn als alle bedervers. Die steunen alleen op hem, uw lieve zoon. Onze Heere, Jezus Christus. Amen. Wel thuis.